Of je hier nu altijd komt of heel regelmatig, of dat je vandaag voor het eerst bent, we vinden het fijn dat je er bent. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie en thee. Van harte welkom om te blijven, zeker ook als je voor het eerst bent of nog niet zo vaak geweest bent. We vinden het leuk om je te leren kennen. Vanavond gaat onze eigen predikant Taco voor. En het gaat over verkwistende liefde, naar aanleiding van een verhaal uit het boek van Matteüs. Daarover straks veel meer. De muziek wordt verzorgd door Allard en Jentel. Fijn dat jullie hier ook zijn. Ik ga nu eerst de kaarsen aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En daarna zingen we ons eerste lied.
Ook van mijn kant een heel hartelijk welkom. Ik neem je mee in de woorden die eigenlijk bijna wel in iedere kerk gebruikt worden, wereldwijd. Dat we onze hulp, ons houvast bij God zoeken, daar ook op mogen vertrouwen. We beleiden hem als de creatieve schepper, we geloven dat hij dwars door alles heen trouw blijft, deze wereld al zijn gedoe niet loslaat. Ik hoop dat we dat ook vanavond met elkaar een beetje zullen ervaren, dat God in ons midden is. En ik mag je daarin ook groeten in zijn naam, deze woorden, genade en vrede. Genade en vrede voor jou, van God de Vader, door Jezus zijn Zoon. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Ga erbij zitten. Ik heb deze dienst ook samen met jullie voorbereid en ook in de liederen. En jij deed de suggestie voor een prachtig luisterlied. En daar gaan we nu naar luisteren.
Who sees me there?
Dankjewel. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Dank u wel voor de mensen die ook later mee zullen luisteren. Dat we midden in de drukke stad zomaar even stil kunnen zijn. Mogen zingen, mogen bidden. Elkaar kunnen ontmoeten. Samen de Bijbel lezen. En ergens ontdekken wat u ons te zeggen hebt. En we danken u dat we daarin ook veel van u mogen verwachten. U bent de God. Als we op de toppen staan. Als het goed gaat. En u bent de God die erbij is. Als het leven ingewikkeld wordt. En we voor ons gevoel in een dal zijn. Heer, wees ons nabij, ook in dit samen zijn. En neem ons bij de hand. Dat bidden we met elkaar in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen.
Ja, we gaan uit Matteüs hoofdstuk 26 vanaf het eerste vers. Toen Jezus deze laatste reden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hogepriester, Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Bethanië, in het huis van Simon, degene die aan een huidziekte had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden, wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei, waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.
In de beeldvorming gebeurt het maar al te vaak dat de mensen die op de voorgrond staan, een beetje de blikvangers zijn. Op de achtergrond tel je minder mee. Daarom zijn we op allerlei manieren op zoek naar een podium. Dat gebeurt veel mensen. In de Bijbel merkt je dat de rollen vaak worden omgedraaid. Jezus spreekt over de laatste die de eerste zullen zijn. Of als je te boek wilt staan als een leider, moet je vooral maar eens gaan dienen. Nog eens dienen. En voeten wassen. En besef daarbij ook nog eens dat God juist extra aandacht en zorg besteedt aan kwetsbare en aan gebroken mensen. In het verhaal dat Christine met ons gelezen heeft, ontmoeten we ook iemand die eigenlijk helemaal niet op de voorgrond stond. Matthäus zegt simpelweg, een vrouw. Meer horen we niet. Wat gebeurt er in dit verhaal? Ik neem je er gewoon even stap voor stap in mee. Jezus is op bezoek bij ene Simon. In de Bijbel in gewone taal, een net iets andere vertaling, staat: hij was op bezoek bij Simon, die Simon met de huidziekte genoemd werd. Dat was blijkbaar de bijnaam van deze Simon geworden. En ondanks het feit dat hij genezen was, bleef dit etiket aan hem hangen. Dat voelt overigens best wel negatief, een etiket dat zomaar kan blijven hangen. Ook als alles anders is geworden. En daar zijn we met elkaar op een of andere manier goed in. Het verleden pint je vast. Wat je gedaan hebt, of wat je meegemaakt hebt, dat blijft dan maar doorklinken in jouw leven. Omdat anderen je zo bestempelen. Niet doen. Want is nou niet juist de boodschap van het evangelie dat het verleden je niet hoeft vast te pinnen? Dat er vrijheid is. Ik kijk even naar Jan. Gaat het goed? Hoest gewoon door. Anders ga je wat water halen of komt er water. Oké. Geen etiketten. Dat. En deze Simon, daar hebben we hem weer, woonde in Betanië, vlakbij Jeruzalem. En dan. Er komt dus een vrouw naar Jezus toe. Haar naam wordt niet genoemd door Matthäus. Alle aandacht voor haar actie. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot dat uit over het hoofd van Jezus. Eigenlijk bizar wat hier gebeurt. En de kritiek die deze vrouw krijgt is niet mals. Iedereen vindt het verspilling. En de leerlingen van Jezus spreken er schande van. Vooral Judas. En ze hebben best een punt. Even een klein uitstapje. Dit verhaal wordt ook beschreven door Marcus, andere evangelist, en later ook door Johannes. En vooral bij Johannes merken we dat hij aanvullende info geeft. Hij heeft zijn evangelie ook iets later geschreven. Hij zegt bijvoorbeeld: deze vrouw is Maria. De zus van Martha en Lazarus. Goede vrienden van Jezus. Ook woonachtig in Betanië. En de kostbare olie is zelfs nardusolie. Gemaakt, zo heb ik gelezen, van de nardusplant uit India. En de kosten waren niet mis. Een gemiddeld jaarsalaris voor één flesje. Vandaar ook die nauwe hals. Dan kwam er druppeltje voor druppeltje uit. Maar Maria breekt dus die hals en zorgt ervoor dat alles eruit komt. Het hele huis zal ernaar geroken hebben. En deze geur omringt Jezus. En dan geeft Jezus, de vrouw, een compliment. Stelt haar als voorbeeld voor zijn leerlingen en zegt dat er wereldwijd over haar gesproken zal worden. Nou ja, tot op de dag van vandaag gebeurt dat. In Amsterdam hebben we het nu over deze vrouw. Uit Betanië. Wat maakt het nou zo bijzonder? Wat kunnen we er dan van leren? Want ik heb niet het idee dat de Bijbel vooral maar een geschiedenisboek is met verhalen over vroeger. Hoe kan het ons in beweging brengen? Allereerst zegt dit iets over het geloofsvertrouwen van deze vrouw. Deze vrouw, en ik blijf dus maar even de woorden van Matthäus gebruiken, is misschien wel de enige persoon die goed naar Jezus geluisterd heeft. Met nadruk had Jezus al gesproken over zijn lijden en sterven. We hebben dat zelfs weer gelezen in de woorden die Christine gelezen heeft. Maar al die mannen om hem heen willen er niets van weten. Het past niet in hun beeld en het past niet in hun verwachting over Jezus. Maar deze vrouw heeft wel goed geluisterd en zij beseft, hij zal sterven aan een kruis. Het is deel van zijn missie. En daarom zalft zij het lichaam van Jezus met kostbare olie. Dat was een handeling, namelijk bij een begrafenis. Na het overlijden werd een lichaam verzorgd met geurende en lekker ruikende olie. Maar deze vrouw wacht dus niet tot na het overlijden, maar laat nu al zien dat zij Jezus op zijn woord gelooft. Ergens beseft ze iets van de grootheid en de noodzakelijkheid van zijn sterven. Alle anderen wilden er maar niet aan, deze boodschap, maar zij gelooft Jezus op zijn woord. Waarschijnlijk heeft ze nauwelijks begrepen wat de impact van zijn sterven zou zijn, maar ze wist wel dat hij deze weg van het kruis moest gaan. En dat is tot op de dag van vandaag een belangrijke boodschap. De boodschap van dat kruis is een boodschap van radicale vergeving. Een boodschap van gerechtigheid. Een boodschap van overwinning. Een boodschap van niet te stuiten liefde. Een boodschap van God zelf midden in deze kapotte wereld. Jouw falen op zijn schouders. En juist daarom, welkom thuis bij God. Het verhaal van deze vrouw, haar geloof, daagt uit om ook zelf, als het ware, dat geloof uit te spreken. Om keuzes te maken. Misschien wel voor het eerst in je leven of misschien voor de zoveelste keer. Deze handeling van deze vrouw verwijst niet alleen naar haar geloof. Het is ook een daad van grote liefde. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is al een beetje het thema van deze dienst, verkwistende liefde. En ik heb daar een poosje over nalopen denken, omdat ik de kritiek van die leerlingen best wel begrijp. Het is belachelijk veel geld, een heel jaarsalaris. Wat zou je daar dus allemaal niet voor goeds mee kunnen doen? Geld verkwisten is in zijn algemeenheid geen goed principe. Maar er is ook een uitzondering te bedenken. Namelijk als er liefde in het spel is. Dan kun je zomaar uit de bocht vliegen. En dat hoort er eigenlijk dan ook wel gewoon een beetje bij. Liefde mag, liefde moet misschien zelfs wel verkwistend zijn. Doe eens gek. Haal alles uit de kast. Verras de ander. Laat het niet allemaal gewoontjes zijn. Zet de wereld op zijn kop. Nou, een beetje dat idee. En ik hoop dat we dat handen en voeten zullen geven. Want als je niet oppast, dan wordt alles veel te nuchter en te benepen. Hoe kun jij de personen waar je van houdt verrassen met verkwistende liefde? En je hoort me niet zeggen dat je je in de schulden moet steken. Maar wees wel creatief. Maar daarnaast geef ik je dan ook deze vraag mee. Hoe kun jij je liefde voor God en Jezus handen en voeten geven? Wat mag het je kosten? Aan tijd, aan geld, aan energie. Ik kan wel eens moe worden hoor, van dat wat benepen gedoe in de kerk. Dan gaat alles en iedereen voor en dan ergens op het allerlaatst, nou ja, dan is er misschien nog wel een beetje plek voor geloof en nou ja, dat. En dat sprankelt niet natuurlijk. Nou ja, denk daar eens over na. Hoe werkt dat nou? En hoe kun je daarin groeien? In deze wat verkwistende liefde. In de derde plaats is deze handeling van deze vrouw, ik benoem het nog gewoon een keer expliciet, ook een bemoediging voor Jezus geweest. Hij stond op het punt om gearresteerd te worden en je kent misschien wel het verhaal van zijn intense worsteling met God, de angst die hem aanvliegt, maar in dat alles bleef dit moment ook een moment van bemoediging. En dat zal Jezus meegenomen hebben. Letterlijk in de geur, maar ook figuurlijk. In Psalm 23 staan deze woorden. De Heer is mijn herder, hij zalft mijn hoofd met olie, geluk en genade volgen mij. Ik keer terug in het huis van de Heer. Misschien kwam die associatie wel naar boven. Of nog een andere invalshoek. In dit moment van bemoediging, je zou min of meer kunnen zeggen dat misschien God zelf wel deze daad van Maria gebruikt heeft om Jezus te bemoedigen. Aan het begin van zijn werkzaamheden werd Jezus ook door zijn Vader in de hemel bemoedigd. Jij bent mijn zoon, jij bent mijn geliefde. Zo klonk het. En nu wordt Jezus gezalfd met olie en dan is het alsof God zelf zegt, jij bent de gezalfde. In het Hebreeuws klinkt dat als, nou ja, jij bent de Messias. In het Grieks klinkt dat als, jij bent de Christus. En dat klinkt ook door in deze gebeurtenis. Messias, Christus. En dat is ook wel bijzonder om over na te denken. Niet alleen naar dit moment toe, maar sowieso ook weer iets breder getrokken. Hoe kan God jouw woorden en daden gebruiken om anderen te bemoedigen? Net als bij Maria. Je wordt er als bemoediger op uitgestuurd vanavond. Misschien ken je wel iemand waar je nu aan moet denken, of waar je straks aan denkt. Hoe kun jij die persoon bemoedigen? Met woorden, aandacht, liefde, tijd, een bloemetje, een pannetje soep, whatever. Hoe bemoedig jij iemand? Houd hem eens vast, deze gedachte. Niet alleen vanavond, maar deze week. Ik zou er heel blij mee zijn als deze kerkdienst op die manier resoneert. En je er iets mee doet. Tijd om af te ronden. Ik wil je sowieso nog even bepalen bij een andere Bijbeltekst. Uit 2 Korinthe. Hij staat ook in de liturgie. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Die ons allen heeft gezalfd. Daar heb je dat wonderlijke woord weer. Die ons gewaarmerkt heeft als zijn eigendom en ons als voorschot de Heilige Geest gegeven heeft. Ik vind dat zo'n bijzondere tekst. Christus als fundament. Je staat stevig. Alles wat gebeurt. En dan staat er dus. Hij heeft ons gezalfd. Dat is dat beeld van die olie. Beeldspraak. Maar dat betekent dus ook. Je bent een volgeling van Christus. De gezalfde. Christen, een gezalfde. Je volgt Jezus. En dan wordt daaraan toegevoegd, Je bent gewaarmerkt als zijn eigendom. Bij alles wat gebeurt en bij alle stemmen die klinken in jouw leven en die je naar beneden kunnen trekken en die je dwars kunnen zitten, klinkt er een andere stem en die zegt, jij hoort bij mij. En mijn liefde is sterker dan al die andere stemmen. Jij hoort bij mij. En als tweede staat er, je ontvangt de Heilige Geest als voorschot. Oké, dan kun je zeggen, ja, dat is niet het hele bedrag. Dat klopt. Maar het is wel een voorschot. En met dat voorschot kun je verder. Je krijgt genoeg in handen. Je krijgt de Heilige Geest in handen. Beter gezegd, andersom. Je mag leven in de kracht van de Heilige Geest. Je bent christen. Nou, als je van de week nog een keer je Bijbel openslaat, pak gerust deze teksten nog een keer bij om er verder op te kouwen. Laatste opmerking. Dan ga ik weer even terug naar die leerlingen van Jezus. Hoe ga je om met veroordeling? Ik kan allemaal hele mooie woorden gebruiken over bemoediging. Maar hé, er is altijd weer veroordeling. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met kritiek van vrome mensen die het al snel beter weten? Want hier praten we niet over bijvoorbeeld de schriftgeleerden en de fariseeën. Die krijgen nou vaak in conflict met Jezus. Hier spreekt Jezus zijn leerlingen aan. De mensen die heel dicht bij hem staan. Maar die klakkeloos in de kritiekmodus komen. Hoe snel zijn we met veroordeling? Bewust uitgesproken of misschien alleen gedacht? En dan bedoel je het misschien wel goed. En je hebt misschien zelfs ook nog wel een beetje gelijk. Daar gaat het dus niet over. Die leerlingen hadden best een punt. Maar dan nog, wees voorzichtig met je veroordeling. Je hebt zo'n wat flauw gezegde in dit kader. Wees voorzichtig met kritiek. Zelfs een klok die stilstaat, heeft 2 keer per dag gelijk. Wees voorzichtig met je kritiek. En ik loop al ruim 30 jaar in de kerk rond. Sterker nog, veel langer natuurlijk, want ik ben ook opgegroeid in de kerk. En een van de minpunten van de kerk is toch maar al te vaak gewoon het gedoe en het gehannes en de kritiek. En we weten het beter en die sfeer. Laten we er mee stoppen. En ik kijk gelukkig rond in deze zondagavondkerk en ik denk, oh ja, gelukkig, dit is niet een kerk met ongelooflijk veel gedoe en gehannes. Daar ben ik ongelooflijk blij mee. Maar ook in het leven van alle dag, het schiet er zomaar weer in, hè, dat je weer je oordeel klaar hebt. Mij overkomt dat. Dus wees voorzichtig met je kritiek. Het is beter, laat ik hem daarmee samenvatten, om een bemoediger te zijn dan een veroordeler te zijn. Nou, dat woord veroordeler klinkt wat. Nou, wees een bemoediger. En daar sluit het lied bij aan, waar we naar gaan luisteren, dat er eens iemand zegt, leun op mij. En je kunt naar God kijken en ik geloof dat God ons daarin uitnodigt, ook om ons geloof in hem te belijden. Maar hoe mooi is het om dat ook naar elkaar toe te zeggen, leun maar even op mij. Een heerlijk nummer is het toch. Dankjewel. We gaan met elkaar danken en bidden. En na ons gebed, de afsluiting van ons gebed, zingen we het lied Houd Vol. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment op zondagavond. Dank u wel voor elkaar. Ik dank u wel dat we als bemoedigers verder mogen gaan. En help ons om dat ook waar te maken. Of juist andersom, als we die bemoediging nodig hebben, om dat ook maar uit te spreken, kun je me een beetje helpen. Help ons ook om die weg van de liefde te bewandelen. Niet te benepen, niet nuchter, niet te afstandelijk, maar vol overtuiging. Naar u toe. En we bidden dat we daarin zullen groeien, dat we aanstekelijk zullen geloven. Daarom bidden we ook om de Heilige Geest. Wakker het vuur aan. Vul ons met uw liefde. En geef ons daarin ook geloof. Geloof dat we als het ware bergen kunnen verzetten. Maar ook geloof om het vol te houden als het donker is en somber. En we niet weten hoe het verder moet. Heer, zo bidden we voor elkaar. En we danken u voor elkaar. Dank u wel voor deze betrokken, warme gemeenschap midden in de stad. En we bidden voor deze stad. En we bidden voor ons land. We bidden voor deze wereld. We bidden om recht. We bidden om vrede. Dat er een einde komt aan al die lelijke dingen die gebeuren. Geef ons moed om door te gaan. Achter u aan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Misschien ken je de zegenbede van St. Patrick. Daar is dit lied mede op gebaseerd. En vandaag is het St. Patrick's Day. Heel Ierland is groen gekleurd. Ja, hier merken we daar verder niets van. Maar ik zal straks met die zegenbede deze dienst besluiten. Nu even tijd voor de collecte en de mededelingen. Er gaat een collectezak rond. Maar je kunt ook de QR-code gebruiken. En we nemen daar even de tijd voor. Ik maak je ondertussen attent op volgende week, zondag. Dan hebben we net even een ander programma dan anders. We hebben meerdere Amsterdamse muzici. Een aantal van de jonge gasten, zeg maar. Die een aantal liedjes hebben geschreven rondom het verhaal over Jezus lijden en sterven. En zij beschrijven dat zelf als volk om een vreemd verhaal, een wat cryptische omschrijving. Maar het is het Bijbelse verhaal, passieverhaal in 9 songs. Nou, dat is wat volgende week gebeurt. En tussendoor lezen we dan de Bijbelverhalen die daarin doorklinken. Dus we starten de zogenaamde stille week, de week op weg naar Pasen, met het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Ik denk, prachtige manier om die week mee te beginnen. Indrukwekkend, dat verwacht ik ervan. En wie weet, nodig gewoon eens mensen uit om je heen, om mee te komen. En om dat ook mee te beleven. Volgende week zondag, en we starten gewoon om 7:00. In die stille week, laat ik ook dat even zeggen, op woensdagavond vieren we met elkaar ook het avondmaal. We breken brood, we drinken wijn, druivensap. En staan ook op die manier stil bij het lijden en sterven van Jezus. Een bijzonder moment zo midden in de week, midden in de stad, te midden van alle hectiek. En je bent daar van harte welkom. En dan beginnen we om 19:30. En dan zitten we meer in een kleinere setting. Hier, van harte welkom. Nou, weet je ook welkom, hè, bij de koffie en de thee zo direct. Leuk om elkaar te ontmoeten. Als je vragen wilt stellen, doe dat gerust. Ook dat kan. We gaan nu in ieder geval eindigen met een laatste lied. Dat is een lied van Jaap Zijlstra. Jaren geleden heeft Jaap ook hier gewerkt. En hij schreef prachtige liederen. Dit is er één van. Je hebt me in dit verhaal over die vrouw horen zeggen dat zij bewust haar geloof uitsprak en ook liet zien. Nou, dit is typisch zo'n lied om ook je geloof te belijden en uit te spreken en te bezingen. Dat is wat we met elkaar dan ook zullen doen. Ik nodig je uit om daarbij te gaan staan. Ontvang Gods zegen. De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij om u heen. Als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u, om u te zegenen. Zo zegen u de Almachtige God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. En iedereen zegt, amen.